Goedemorgen allemaal. Ook de mensen thuis, welkom. En na zo'n zangdienst van vanmorgen is het een iets makkelijker te beantwoorden vraag uiteraard, maar bent u dankbaar? Nou, ik hoor ja. Dat is fijn om te horen natuurlijk. Maar is dat ook altijd zo? Of is het soms nog een gewenst antwoord? Gewenst omdat u verwacht dat ik het verwacht, een ja. Of gewenst omdat het nog niet altijd zo is. En daarmee een proclamatie dat het wel gaat komen. In de tekst van vanochtend gaat het ook over dankbaarheid. Psalm 34. De Heer wil ik prijzen. Elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om mijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. Hij heeft mij van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, stralen van vreugde. Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer. Hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en hij bevrijdt hem. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt. Nou, ik begon net met de vraag of u dankbaar bent. Ik had natuurlijk ook kunnen vragen, bent u ondankbaar? Ik denk dat als ik dat had gevraagd en dan had gevraagd, steek eens een hand op, dan had ik waarschijnlijk weinig respons gehad. Want ja, het is niet zo fijn om aan te geven dat je ondankbaar bent, of om dat toe te moeten geven. En omdat we hier zo samen zijn en met zo'n zangdienst, en met de cameramensen, of de mensen achter de camera, zijn er nog meer mensen hier, dan is het toch ook genoeg om dankbaar voor te zijn. Misschien zijn wij als deze groep wel bovengemiddeld dankbaar. Want toch, in deze tijd, zijn er genoeg mensen die ondankbaar zijn. Er is ook genoeg input om ondankbaar over te zijn. Verplicht thuis zitten, anderhalve meter maatschappij, opgelegde regels van de overheid, geen ruimte meer om gezellig uit eten te gaan, coronakilo's, niet meer mogen zingen, niet zomaar op vakantie kunnen, en dan de komende feestdagen nog, ach en wee. Het kan je humeur danig beïnvloeden. Als je niet oppast, krijgt ondankbaarheid de overhand. Maar wat is dan de oorzaak van ondankbaarheid? Wat zijn de gevolgen van ondankbaarheid? En belangrijker, hoe kom je er vanaf? Ondankbaarheid is volgens het woordenboek zonder dank te voelen of te tonen. En als je een ondankbare taak moet uitvoeren, vervelend om te doen, omdat het zinloos lijkt. Dat begint al heel vroeg, dat ondankbaar zijn. Lucifer is niet blij met zijn plaats in de schepping. Ondankbaar richting God. Hoe kunt u nou toch de mens boven mij stellen? Na al dat lichtbrengend werk wat ik heb gedaan tijdens de schepping. Dit is toch niet te geloven? Nou, als het zo moet, dan zoekt hij het maar uit. Dat zou zomaar zijn reactie kunnen zijn geweest. Duidelijk is in ieder geval dat hij niet dankbaar is. Hij is ondankbaar, teleurgesteld in Gods plan. En hij trekt zijn conclusies ten opzichte van dat plan. Ten opzichte van de rol die voor hem is weggelegd. Hij gaat een ander pad. Duisternis ontstaat in hem. En het heeft nog steeds een uitwerking. De Bijbel die concludeert in Jesaja 14 vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenzoon? Of gij morgenster, zoon van de dageraad? Hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken? Het is lang niet het enige voorbeeld in de Bijbel waar ondankbaarheid in voorkomt. Er was bijvoorbeeld eens een volk dat wegtrok uit Egypte en rondsjouwde door de woestijn. Is dit het nu? Kommer en kwel. Waren we maar liever in Egypte gebleven. Daar hadden we tenminste eten en drinken. Of Jona, we kennen hem allemaal. Hij zit daar onder een boom naar de ondergang van Nineveh te kijken. Uit te kijken naar dat gaat gebeuren. Geen last van de brandende zon op zijn hoofd, want ja, hij had schaduw van die boom. Maar de wereld is vervolgens te klein als de volgende dag die boom er niet meer blijkt te zijn. Of er komt een man aangereden op een ezel. Het is Jezus. De mensen menen dat de staat al klaar hoor. Waarschijnlijk ver buiten de stad staan ze er al. Vroeg opgestaan. Kleedjes neergelegd om de beste plekken te hebben. Palmbladeren klaargelegd. Daar komt hij, de grote koning, de nieuwe koning. Hij zal ons gaan verlossen van de Romeinen. Of toch niet? Jezus kwam niet om een koning te zijn op aarde. Hij kwam niet om de Romeinen te verslaan op aarde. Hij kwam om koning te zijn in de hemel. Daar een volk aan te voeren, te leiden, te beschermen, te voeden. Maar dat was wel een boodschap die aan de meeste mensen voorbij ging. Dat paste niet in hun beeld van een koning. Hadden ze daar nou zo enthousiast voor staan wapperen met hun palmbladeren? Zomaar een aantal voorbeelden uit de Bijbel. He, af en toe wat vrij ingekleurd door mij. Maar je begrijpt dat de teleurstelling en de ondankbaarheid makkelijk op de loer ligt. Als zaken zich niet zo ontwikkelen als je zelf wil of zelf verwacht. Ik geloof dat ondankbaarheid een schitterende kapstok is vanuit het Rijk der Duisternis bezien. Daar kunnen ze van alles aan hangen. Je ziet hier een bolhoedje, maar ze kunnen er van alles aan hangen. Denk maar aan werkingen van machten met verwerping. Het is niet voor mij weggelegd. Blijkbaar ben ik het niet waard om. Niemand denkt aan me of hoe ik me voel. Ik krijg te weinig aandacht. Of weerspannigheid. Ja, je denkt toch niet dat ik nu nog wat ga doen? Moet je zien hoe ze mij toen behandeld hebben? Wat denk je zelf? Zoek het even lekker uit. Of koning des hemels werkt er ook prima in mee. Met ondankbaarheid. Blijf jij maar lekker je eigen ding doen. Hè? Het is wel prima zo wat jij doet. Waarom zou je je inzetten voor meer? En als dat geen halt toe wordt geroepen, dan drukt dat zwaar op je. Dan bepaalt het je leven. Dan is er steeds minder ruimte om de Heer te zien en het positieve van de Heer. Het kan dan zelf zo uitwerken dat taken of bedieningen niet meer voor jou zijn. Want, ja, het is toch wel wat teleurstellend hoe het allemaal is gegaan. Dus ja, misschien moet iemand anders dat maar gaan doen. Dat er een deken van negatieve, ondankbare gedachten overheen komt. Ik heb dat bijvoorbeeld ook wel eens gehad. Met jeugdwerk. Dat ik in mijn houding, mijn invulling van die bediening, dat ik die liet bepalen door negatieve beeldvorming, dat ik eigenlijk wel klaar mee was. Ik kan je vertellen, dat is niet leuk om te doen. Maar als je daar zo mee bezig bent, dan kom je wel op een keuze uit van, hang ik nou die bediening ook aan die kapstok? Of durf ik eerlijk tegen de Heer uit te spreken wat me tegenstaat? Durf ik zijn licht nog te laten schijnen op die gedachten die op me komen? Durf ik dan ook te luisteren naar wat hij te zeggen heeft? En laat ik me niet afleiden door die anderen die ook op je in wil praten? Ondankbaarheid is een gevaarlijk fenomeen. Zeker als het diep doordringt in je bestaan. Ik hoop ook dat je er heel weinig mee te maken hebt. Maar als je er dan toch iets van herkent, hoe klein het ook is, besef dan dat het niet bij je hoort. Het hoort ook niet bij God. Het hoort alleen bij de boze. In hem is het ontstaan en hij is de enige die het wil gebruiken om jou en mij af te houden van de relatie met de Heer, relatie met de mensen hier, gemeenteleden om je heen. Herken het dan ook als iets van de boze. Breek ermee waar het nodig is. Het is zo zonde om te leven vanuit een leven van ondankbaarheid. Gelukkig is de Heer zonder vooroordeel. Hij nodigt iedereen uit voor de maaltijd. Aan dezelfde tafel. Niet één tafel voor de mensen die ondankbaar zijn en een andere tafel voor de dankbaren. Hij geeft overvloedig aan iedereen die het wil. Aan ieder die zich daarnaar uitstrekt. Ook voor dat kleine stukje wat je misschien nog voelt aan ondankbaarheid. Hij wil het bij je wegnemen. Hij wil het vervangen. Invullen met dankbaarheid. En als we dan schakelen naar dankbaarheid, dan kenmerkt dankbaar zich volgens het woordenboek als dankvoelend, en als je dus een dankbare taak hebt uitgevoerd, voldoeninggevend, Dat is een hele andere houding. Daar sluiten we graag bij aan, hè? Daar voelen we ons positief bij, fijn. Dat kunnen we ook best wel goed laten zien naar elkaar. Door elkaar met woorden te bedanken. Met een gebaar, bijvoorbeeld een cadeau, een bedankje. Vaak ook fijn om te doen, hè, zo'n bedankje geven. Dat je anderen meeneemt in dat goede gevoel. Want die is dan weer blij dat hij gewaardeerd wordt voor wat hij heeft gedaan. Het stemt allemaal vrolijk. We zijn allemaal blij, allemaal dankbaar. Ik las een mooi verhaal over dankbaarheid. Op een dag neemt een zeer rijke vader zijn zoon mee op reis naar het platteland om hem te laten zien hoe de arme mensen leven. Ze brachten er enkele dagen door op een boerderij met een gezin dat niet veel te bieden had. Toen ze naar huis terugkeerde, vroeg de vader aan de zoon: "En, vond je de reis leuk?" "Oh ja, heel leuk, vader." "Heb je gezien hoe die arme mensen leven?" "Ja," antwoordde de zoon. "Dus, wat heb je nou van deze reis geleerd?" "Nou," zegt de zoon, "ik zag dat wij één hond hebben en zij hebben er vier. Wij hebben een zwembad daar midden, dat midden naar de tuin reikt. Zij hebben een meer zonder einde om in te zwemmen. Wij hebben lantaarns in onze tuin. Zij hebben 's nachts de sterren. Ons terras reikt tot aan de voortuin. Zij hebben de hele horizon. Wij hebben een stukje land om van te leven. Zij hebben gigantische velden. Wij hebben dienaren die ons dienen, maar zij dienen anderen. Wij kopen ons eten, zij verbouwen het. Wij hebben muren om ons te beschermen. Zij hebben vrienden om hen te beschermen." De vader van de jongen was sprakeloos. En die zoon die vroeg eraan toe: "Pa, bedankt dat je mij hebt laten zien wat het betekent om echt rijk te zijn." Ja, dat was natuurlijk een verhaal met een twist. Want die jongen, of die vader neemt die jongen natuurlijk mee om hem daar extra van te overtuigen dat hij dankbaar mag zijn voor de rijkdom waar zij in leven. En dan hun levenswijze spiegelen aan de mensen die in armoede leven. Ja, dan moet 1 en 1 toch duidelijk 2 zijn. Zij zijn bevoorrechte mensen. Iets om dankbaar voor te zijn. Maar die zoon, die ziet hele andere rijkdom. Die herkent een meerwaarde die die vader niet kan zien. Die jongen zit blijkbaar nog niet vast in het materiële waar hij dankbaar voor zou moeten zijn. Hij ziet een hele andere rijkdom. En is daar heel erg enthousiast over. En dat vind ik mooi. Want het is zo makkelijk in deze wereld om je zegeningen te tellen. Aan de hand van je aardse rijkdom. Hè, bijvoorbeeld je huis of je baan of je auto. Dingen om dankbaar voor te zijn. Maar of het nou echt de levensvreugde geeft. Ook dat kan de boze gebruiken. Sterker nog, hij wil dat gebruiken. Want als hij je dan niet kan vangen met ondankbaarheid. Dan toch zeker wel in dankbaarheid voor je aardse schatten. Hij legt ze ook voor aan Jezus als laatste troef om hem te laten knielen. Want in Matthäus 4 lees je: "Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem alle koninkrijken van de wereld zien met al hun heerlijkheid. En zei tegen hem: dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt." Toen zei Jezus tegen hem: "Ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heer, uw God, zult u aanbidden en hem alleen dienen." Dat is een duidelijk andere boodschap. Daarmee kan je voorbij zien aan je materiële rijkdom. Als je dit laat vallen in je hart, dan is dankbaarheid veel meer dan cadeaus en rijkdom. En als je dan goed kijkt naar wat Jezus antwoordt, dan zie je staan: er staat geschreven, de Heer, uw God, zult u aanbidden en hem alleen dienen. Aanbidden. Daar ligt voor mij een sleutel om dankbaarheid aan de Heer te laten zien. Een schitterende psalm waarin dit ook terugziet is psalm 34. We zijn eruit begonnen te lezen vanmorgen. En ook de trouwe lezers van de Sparkling die zullen er misschien iets van herkennen. Maar een stukje eruit, de eerste 3 versen. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. De nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer. Sluit u aan om zijn naam te verheffen. Leven vanuit aanbidding. Elk uur van de dag de Heer prijzen en groot maken. Ongeacht wat je meemaakt. Je woorden zijn vol van zijn lof. Soms nog wel een uitdaging. En ook vraagt het wel eens wat voor mij wat omdenken. Dat het niet alleen gebeurt. Dat het niet alleen kan als de situatie daar aanleiding toe geeft. Hè, dat je meegenomen wordt vanmorgen in de zangdienst. In aanbidding door muziek. Dan werkt het prima. In ieder geval voor mij. Hè, dan kan ik wel meekomen in aanbidding. Maar wat dan als de muziek er even niet is? Als het maandag is en je nog tot volgende week zondag moet wachten voor de nieuwe zangdienst. Kan je het dan ook, dat aanbidden? Lukt het dan ook? En als je dan verder gaat in dit denkproces, dan wil ik nog doorgaan over inzetten voor Gods Koninkrijk. Je hebt gehoord over ondankbaar ten opzichte van dankbaar, als houding voor je leven, innerlijke motivator. Wat laat jij overheersen in je leven? Wat is voor jou het belangrijkst? Ik ben ervan overtuigd dat dankbaarheid als houding ook zijn impact heeft op jouw relatie met de Heer. Omgekeerd geldt uiteraard dat ondankbaarheid ook een effect heeft op je relatie met de Heer. En dat wil dus niet zeggen dat als jij je een keer ondankbaar voelt, dat je geen relatie hebt met de Heer. Maar ik denk in alle eerlijkheid dat het wel een andere dimensie geeft aan die relatie. Ik zal het verder uitleggen. Je ziet, als je de psalmen leest, in veel psalmen zie je eigenlijk een soort patroon terugkomen. Een beschrijving van hetgeen wat de psalmschrijver benauwt. Een hulproep naar God. En een dankbare reactie, een uiting als redding uit de benauwdheid heeft plaatsgevonden. Ik denk dat je dat ook wel kan herkennen voor eigen leven, toch? Ik ervaar bijvoorbeeld wel eens benauwdheid in de vorm van stress. Dat is vervelend. Het heeft zijn impact op mijn humeur, mijn gedachten, mijn gezondheid. En in zo'n situatie van stress richt ik me tot de Heer. Heer, wilt u verlichting geven? Maar laten zien waar het echt om gaat. Dat de stress van me afvalt. Nou, je kan er zelf al wat bij verzinnen. Hè? En natuurlijk ben ik dan dankbaar als het mij ten deel valt. Vaak na afloop, als ik dan doorheb, hey, het is beter gegaan. Dank u, Heer. Ander voorbeeld, het op papier zetten van deze preek. He, daar kan ik ook tegenaan lopen dat dat niet heel erg opschiet. He, dan heb ik genoeg gedachten, maar jullie willen natuurlijk wel een helder te volgen verhaal. Dus daar betrek ik de Heer dan ook bij. Heer, wilt u helpen om mijn gedachten te ordenen, inspiratie geven? En dan kan ik nu heel dankbaar staan voor jullie dat het gelukt is. Maar als je doorkijkt naar deze voorbeelden, dan zie je, ik ben actief met de Heer bezig. Ik praat met hem, ik ontvang van hem. Maar ik hoop dat je ook iets merkt van de richting. Heer, wilt u? Heer, ik zit met het volgende, kunt u? De Heer mag reageren op de vragen die op hem afkomen. Gebeden die tot hem gericht worden, met vragen, met verlangens. Op zich prima gebeden, hè? En de Heer is er niet minder blij mee. Maar ik denk dat als zo'n vraaghouding de boventoon voert van jouw relatie met de Heer, als dat die relatie gevoed wordt door vraag en antwoord, het aanbieden van problemen en het ontvangen van oplossingen ervan, dan blijft de relatie denk ik op een bepaald niveau steken. Nogmaals, dat betekent dus niet dat je vanaf nu niets meer mag vragen en dat je de nood zelf maar moet oplossen. He, begrijp dat dus niet verkeerd. Maar ik wil je wel uitdagen om er verder over na te denken. Want ik ben er namelijk van overtuigd dat als zo'n vraaghouding, noem ik het dan maar, de enige invulling is van de relatie die jij hebt met de Heer, dat dat nog wat in de kinderschoenen staat. Is niet erg, zolang je er maar voor open staat, dat dat ook verder mag ontwikkelen. En misschien heb je wel eens gehoord van een vergelijking die gemaakt wordt waarbij God als een soort teddybeer wordt gezien. Hij geeft troost als je het zwaar hebt. Maar als het goed gaat, staat hij in een hoekje van je bed. Oftewel, als je in nood zit of verdriet hebt, de Heer is voor jou bereikbaar. Je hebt hem nodig. Je zoekt zijn aanwezigheid actief op. Want ja, zoals het nu gaat, zo gaat het niet. Hij is er voor je. Hij helpt je om troost te geven, om je verdriet weg te nemen, om je op te beuren met gedachten van leven, om je te motiveren om om te gaan, om door te gaan. Maar wat dan als je uit die situatie bent gekomen en als het goed gaat, hè, als er een situatie is van opgang, van een positief gemoed, dat je blij bent, dat het lekker gaat in je leven, dat er sprake is van een positief klimaat, investeer je dan ook in de relatie met de Heer? Laat je dan in zo'n situatie ook zien dat het goed met je gaat? Dat je met hem in relatie wil zijn? Dat hij niet in een hoekje van je bed staat? Maar dat je dit positieve investeringsklimaat naar voren laat komen? In jouw bereidheid om te investeren in jouw relatie met de Heer? Hem actief te zoeken? Daar wordt denk ik de relatie een stuk dieper van. Want dan kom je niet uit nood of uit eigen belang. Je komt uit eigen wil of verlangen. Ik zal het nog een keer zeggen. Je komt niet uit nood of eigen belang, maar je komt vanuit eigen wil en verlangen. Je hebt het vanmorgen ook gehoord met Jannie in de zangdienst. En daar is denk ik de Heer echt naar op zoek. Dan kan hij zich echt aan je kwijt als jij zo komt. Dat maakt die relatie veel dieper. Want dat geeft de mogelijkheid, en ik denk zelfs de voorwaarden, om door te groeien naar volwassen zonen. Romeinen 8, vers 19 zegt dat de schepping met rijkhalsend verlangen uitziet naar het openbaar komen van zonen van God. Een realiteit voor die tijd, maar ook vandaag nog heel reëel. Jij kijkt toch ook nog steeds uit naar het openbaar komen van zonen van God? Wil jij je daar dan ook voor inzetten? Een aantal weken geleden deed Jannie in haar zangdienst, dus niet die van vandaag, maar de vorige, een redelijk gewaagde uitspraak, vond ik. Heerlijk dat je onder de vleugels van de Heer zit, dat je daar veilig zit, maar kom er ook eens onder vandaan. Ga eens wat doen. Ga eens staan voor iets. Dat kwam wel bij me binnen. Dat vraagt om actie. En aangevuld met wat Roel laat zei in zijn preek over het opstropen van de mouwen en aan de slag gaan. Niet alleen kijken hoe goed God en Jezus bezig zijn. Ja, dat soort oproepen, die rijpen dan bij mij. En dat worden dan woorden voor vandaag. Want, laten we eerlijk zijn, we zijn er nog niet. Maar we komen er wel. En er gaat al heel veel goed. En de rest komt goed. Zolang je ervoor inzet. Psalm 91 gaat over God als schuilplaats. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Kom jij uit die schuilplaats? Want dat was net de oproep, hè? En dat betekent volgens mij dus niet dat je je rug toekeert naar God en zegt, hé, nu ga ik het zelf wel doen. Tuurlijk, er zijn ook vast mensen die dat wel zeggen. Maar ik denk dat als je dat zegt, dat dat alleen komt uit een bepaalde teleurstelling waar ze de Heer onvoldoende in betrokken hebben. Want de aansporing die hier is, die gaat je juist helpen. Dat je je actief gaat inzetten voor de Heer, voor de gemeente. Dat jij opstaat uit je zorgen, uit je verdriet, uit je ondankbaarheid. Dat je je laat inspireren om jezelf in te laten zetten. De Heer heeft je nodig. Jong, oud. Iedereen is nodig voor het koninkrijk. Vroeger had je dit plaatje als poster om mensen aan te sporen, om de wapens op te pakken, mee te doen in de oorlog voor de geallieerden. Maar wij hebben geen posters nodig, toch? Om gemotiveerd te raken. Daar hebben we sprekers voor. Nee, grapje. Daar hebben we de Heer voor. Hij is altijd ons voorbeeld geweest. Hij wil ons vertellen wat te doen. Maar dat vraagt wel om een relatie met de Heer die daar ook op gericht is. En dus niet een relatie die gericht is op dat het met jezelf goed gaat. Dus, niet blijven zitten in ondankbaarheid. Twijfels, of eerst zelf maar even op orde komen en dan. Raak gemotiveerd door de Heer die naar je uitkijkt. Op alle gebieden van je leven. De Heer die zich verheugt in jouw dankbaarheid. Die door jouw aanbiddende houding dichterbij kan komen. Dichterbij dan ooit. Die je kan sterken, die je kan bemoedigen. Moet je eens zien wat er dan gaat gebeuren. Wat er voor jou is weggelegd. Dan kunnen er mensen in jouw schaduw overnachten. Omdat jij er in de geestelijke wereld staat. Omdat jij bent gaan staan voor de gemeente. Omdat jij een stap naar voren doet en zegt, ik doe mee. Dan is er geen stoppen meer aan. Dan komen die zonen van God tevoorschijn. Ik zie er naar uit. En ik wil me inzetten. Doen jullie ook mee? Amen.